Dames en heren, allemaal een goede avond. Welkom bij de commissievergadering Stadsontwikkeling en Beheer in de altijd gezellige Plaza. We hebben vandaag een buitengewoon interessante avond eigenlijk met een tweetal presentaties. En voordat ik mee verder ga, wil ik toch eigenlijk een van onze raadsleden, de heer Klut, feliciteren met zijn ongelofelijke eer dat hij ridder in de Orde van de Zilveren Krab geworden is. Mocht u hem nog willen aanschouwen, hij zit in de andere zaal. En hij loopt ook niet rond met het met zijn zilveren krab. Dat brengt ons eigenlijk ook meteen bij agenda punt 2, het spreken van burgers. We hebben straks wel een paar sprekers, maar van spreker van beurs is in ieder geval geen gebruik gemaakt. En dan kijk ik u aan voor het vaststellen van de agenda, of u daarmee akkoord kunt gaan. Ik zie bij iedereen een instemmend geknik, dus dat gaat goed. Dat brengt ons bij agenda punt 4 en dat is de stand van zaken rond het project Begraafplaats in het kader van het uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed. Even een korte introductie. Dit onderwerp is op verzoek van de wethouder geagendeerd. En de Stichting Historische Grafmonumenten Den Helder geeft aan de hand van een presentatie zo direct uitleg over de uitvoering van het vastgestelde uitvoeringsprogramma Helders Erfgoed. En hierbij wordt aandacht besteed aan het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de historische begraafplaats op Huis Duinen zelf. En het is altijd goed gebruik dat degene die het agendapunt heeft geagendeerd, dat die een aftrap mag geven. Dus ik wil het woord geven aan de wethouder.
Ik ben vereerd. Dank u wel. Ik heb het inderdaad laten agenderen, omdat we hebben met elkaar het programma inderdaad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma. En ben ik portefeuillehouder van heel veel zaken. En gelukkig valt dan ook het kerkhof onder mij. Of ja, is dat een rare uitdrukking? Valt onder mij. Maar ik begin meteen al. Ik denk van ik weet het niet. En ook het cultuurhistorisch erfgoed. In die inwerkperiode wil je natuurlijk zoveel mogelijk zien en meemaken. En gelukkig werd ik ook al heel snel uitgenodigd door de heren van, ik wil het heel graag zien. Wat doen jullie nou precies? En hoe ziet ons prachtige kerkhof in het algemeen eruit? Maar zeker dan het historische gedeelte. En ik heb daar een rondleiding gekregen van de heren Ambriola en Bremer. We hadden het ongeveer, denk ik, een uurtje gepland. Maar er zijn zeker 2 uur op die begraafplaats geweest. En dan heb ik het alleen nog maar over dat oude gedeelte. En ik denk van volgens mij is het heel erg leuk om ook aan de commissie een presentatie te geven van, wat hebben wij nou precies en hoe houden we dat allemaal in ere? En vandaar dat ik jullie uitgenodigd heb voor deze presentatie. Ik wil graag de heer Mooijman het woord geven. Of de commissie bereid was allemaal minimaal 3 boekjes af te nemen. Want er werd toen nog gevraagd van, wie weet, kunnen we daar iets mee? Maar als ze aangeboden worden, wie ben ik dan om te gaan zeggen van, willen jullie ze kopen? Maar dan denk ik.
Tenzij u natuurlijk het wilt betalen. Maar niet verboden.
Dan wil ik de heer Mooijman en de heer Ambriola heel erg danken, ook mede namens de commissie, voor deze ontzettende interessante presentatie. Ik kan me voorstellen dat er toch misschien bij een aantal commissieleden nog wat vragen, en ik hoop ook dat u die wilt beantwoorden. De heer Becker, VVD.
Dank u, voorzitter. Meneer Mooijman, bedankt voor de prachtige presentatie. Ik had nog een vraagje. Ik hoor u zeggen over de beperking van de uitvoering van de graven of moderne graven of monumenten. Hoe moet ik dat zien in historisch perspectief, hè? Over smaak en tijd? Dat kunt u zelf invullen. Dat wilde ik vragen hoe u dat zag. Ja, dan vraag ik me als liberaal toch weer af dat in de historie der tijden dingen veranderen. Vroeger was het in steen, vroeger hadden we geen computers. En dan vraag ik me toch af, waarom is het niet mogelijk als iemand de wens heeft om dat op een eigentijdse, tenminste de wens heeft dat op een eigentijdse wijze in te vullen, om dat dan ook te kunnen blijven doen.
Ja, misschien mag ik nog wel even iets aanvullen. Er is inderdaad een verordening vastgesteld waarin moet voldaan worden aan bepaalde materiaalkeuze op dit grafgedeelte, die GRAF-velden. Wat inderdaad, wat we mooi benaderen, zeggen, geen glanzende steen bijvoorbeeld mag zijn. Bepaald materiaal moet worden gemaakt. En een hele bijzondere omstandigheid zou daar misschien nog een keer een uitzondering voor worden gemaakt. Of kunnen worden gemaakt. Maar in principe willen we dit gewoon vaststellen. En dan is inderdaad iedereen vrij om te kiezen voor een andere plek. Maar dus niet meer op het historische gedeelte.
Nee, helder. Ik had even de indruk dat het voor de hele
begraafplaats is alleen voor die GRANF vakken.
Mijn excuses bij deze. Dan heb ik het verkeerd begrepen, maar helder. Dank u.
Ja, dan wil ik daar toch nog... Maar dat doet het weer niet. Okay. Ik wil daar toch even een vraag op doorbeduren dan. Want het zit dus in die GRAF-velden, het grafvelden. Zijn er ook graven die wat moderner zijn, die daartussen liggen. Ja. Die mensen die hebben jaren geleden waarschijnlijk zo'n graf gekocht. Die hebben dat helemaal niks aan. En nu moeten ze dat dus...
Nee hoor, nee. De graven die er zijn, die blijven zo. Nee, dat zou uiterst oneerbiedig zijn.
Daar geldt het dan niet voor? Het zijn echt de nieuwe? Dat wou ik even weten.
Nee, en het is inderdaad ook even aanvullend. Heel veel mensen hebben een contract voor 10 jaar of wellicht 20 jaar. Dus als de graven geruimd worden en er komt dan een nieuwe steen te staan, en dan moet die weer voldoen aan de verordening die we hebben vastgesteld.
Meneer Van Vliet, meneer Rijf, we gaan even terug.
Eigenlijk meer een praktische vraag, want we hebben de aanbieding gekregen om een rondleiding te mogen genieten. En wilt u als voorzitter daarover waken dat we daar actie op nemen dan?
Absoluut. Ja. Meneer Van Vliet.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat gladde, dat kan ik me helemaal voorstellen. Want dat heb ik ook met al die dakpannen van die nieuwe huizen die daarmee belegd worden. Wat ook geen gezicht is. Maar het moet natuurlijk niet zo worden dat we weer allerlei regels... We zitten natuurlijk al vol met allerlei regels die het onwerkbaar maken. En volgens mij moet dat ook onder een soort zachtere dwang moet dat geregeld kunnen worden. Zonder dat daar direct weer allerlei extra regels komen. En ik weet dat de begraafplaats is gewoon een hele mooie plaats. Ik kom daar regelmatig. We hebben daar ook nestkasten op hangen. Ook voor de uitbreiding. Om in ieder geval te voldoen aan de compensatieverplichting. Omdat daar toch een heleboel verdwijnen moest. En ik kan hem ook aanraden om daar niet alleen maar voor de grafstenen te zitten. Maar in de zomer, met name in de maand mei, juni, kun je daar prachtig de nachtegaal gewoon vlakbij zien zitten zingen. En dat... Het zijn hele mooie plekken, zijn dat. Dus prachtige plek, maar niet te veel regels. En als er een keer een schuine boom staat of een schuin grafje, niet gelijk met groot materieel daar. Een beetje krom mag ook wel.
Meneer Van Vliet, ik ruik ook aan uw kant een excursiemogelijkheid. Meneer Reenders.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, allereerst hartelijk dank voor de uitgebreide uitleg. Ik heb het genoegen om daar regelmatig rond te lopen, want het is inderdaad een verademing. En de vogeltjes hoor je inderdaad zomers. Het is één gekwekkel. Dus wat dat betreft moet ik meneer Van Vliet gelijk geven. Wat ik me nou afvroeg, u zei het is een kerkhof met CKFF. Nou, de hof met 1F ligt er dan nog, zullen we maar zeggen. Heeft er vroeger ook een kerk met CK gestaan? Heeft er nooit gestaan?
Nee. Oké.
We gaan aan de rechterkant verder. Meneer Kuipers, meneer Koning. Meneer Pruisma.
Ja, want het viel mij op. De rollen die normaal in dit politieke huis gespeeld worden, zijn nu een beetje omgedraaid. GroenLinks pleit voor minder regelgeving. En... dat is merkwaardig. Ik weet niet of we hier of dat komt omdat we spreken over eindigheid van het leven en geconfronteerd worden met een kerkhof. Maar ik vond het in ieder geval wel aardig verfrissend om dat een keer te horen. Meneer Mooijman, bedankt voor uw duidelijke uiteenzetting. En wat u bereikt hebt, is dat mijn interesse nog weer groter is geworden voor dit gebied. En ik zal ook zeker gebruik maken van die uitnodiging. En zorg op het moment, als die uitnodiging dan praktisch uitgevoerd wordt, dat ik de inhoud van de boekjes tot mij genomen heb. Dank u wel.
Meneer Burgraaf, als laatste.
Ja, ik heb verder geen vragen, voorzitter. Maar ik wilde ook de heer Mooijman en Ambriola bedanken voor de heldere uitleg. En het is waar. Ja, helaas liggen er ook familieleden van ons. Maar als je daar wandelt, dan wandel je daar gewoon echt met plezier. Ondanks dat je op een kerkhof loopt. Dank u wel.
Dan wil ik u allen nogmaals hartelijk danken. En zoals Rijf ook al aangaf, we zullen ervoor zorgen dat we zeker gebruik gaan maken van uw uitnodiging om op de begraafplaats rond te kijken. Als ook nog de vogels fluiten, et cetera. Ja.
Mijn oude Sinterklaas hart even laten spreken. Ik wil de boekjes gaan uitdelen.
Meneer Ambriola, ga uw gang. U begrijpt, dit zal voor de volgende inspreker straks wel een grote druk leggen. Want ja, waar gaat die dan weer mee komen natuurlijk? Hè? Als we nu al boekjes krijgen, dan het wordt lastig.
Voorzitter, krijgen we even schorsing om het allemaal te kunnen lezen?
Waarde lezen. Een vraag, dames en heren. U heeft allen een drietal boekjes gekregen? Ja? En wees gerust, we gaan geen leespauze inlasten, want dan zitten we nog wel tot morgenochtend vroeg hier. Nogmaals, dank aan de vorige stichting voor deze ongelooflijk leuke cadeautjes en de prachtige presentatie. Dat brengt ons ook weer bij agenda punt 5 en dat is de voortgang van de projecten van Landschap Noord-Holland. Ook hierbij heeft de wethouder gevraagd om dit punt te agenderen. En nog even als achtergrond, Landschap Noord-Holland gaat straks aan de hand van een presentatie uitleg geven over een aantal grote projecten die binnenkort gereed komen. En daarbij zit onder andere het kwelderherstel Ballersand, het Nolle-project en Valgeduinherstel. Als eerste het woord aan de wethouder.
Ja, dan mag ik weer even. Ik weet hoe u dat ondervindt, maar als wethouder zijn, heb ik zelfs al iets van, goh, ik hoor heel veel informatie. Heb ook heel veel bestuurlijk overleggen met allerlei groeperingen, onder andere natuurlijk ook met Landschap Noord-Holland. En wij zijn dan als college dan redelijk bij met alle projecten die zich hier voldoen binnen onze eigen stad. Maar ik heb ook daarmee een beetje het gevoel van, goh, de raad staat wellicht op afstand. Of is er al genoeg wisselwerking in tussen raad en allerlei zaken die in Den Helder gebeuren. En eigenlijk mis ik altijd dan, wat we ooit met het nieuwe vergadersysteem beoogd hadden, die informatieve ronde dat we dingen kunnen presenteren. Nou, vandaar dat ik bij onderwerpen die ik denk van, goh, dat is toch een hoog nodig tijd om bij te praten. Maar deze presentatie af en toe is agendeer. Als u dat per se niet wil, mag u dat uiteraard ook zeggen. Maar dat is wel mijn intentie van om u gewoon te informeren van, nou, wat speelt er en neem ons mee in het proces. Vandaag is ook twee presentaties. Nou ja, twee op één dag had ik dan ook alweer niet verwacht, maar dat komt dan agenda technisch zo uit. Landschap Noord-Holland, Jan Kuiper en Do van Dijk staat er op de sheet, maar ik heb Do niet gezien. Dus Jan, ik denk vanavond dat jij het alleen doet. De presentatie van wat doet Landschap op het moment voor projecten in de stad, waar zijn we op het moment mee bezig. Woord aan Jan Kuiper.
Meneer Kuiper, ook u bedankt. U bent keurig binnen de tijd gebleven, dus dat is prima gegaan. Net als bij het vorige onderwerp stel ik voor dat ook even een rondje maken. Het is een informatieve presentatie Ik wil deze keer aan de rechterkant beginnen. Meneer Burgraaf.
Ja, dank u wel. In de eerste plaats meneer Kuiper bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik had het genoegen om bij de overdracht van de Noordduin aanwezig te zijn. We hebben ook de tapijtholletjes bekeken en alles. Het was wel heel indrukwekkend. En ik heb verder tapuitholletjes bekeken. Je hebt tapuiten die nestelen in holletjes. Kijk, dat komt nog wel als je ook een keer meegaat. Ik weet het. Maar ik heb verder eigenlijk geen vragen op dit moment. Ik hoop dat het Nollenlandschap ook... helaas ben ik dan de stad uit, maar anders had ik er zeker bij geweest. Maar dank u wel voor de uitleg. Ja, doe ik.
Meneer Pruiksma.
Ja, ook van deze zijde. Dank voor uw uiteenzetting. Helder, toegankelijk, verhelderend. Opmerking die u maakte over de grafelijkheidsduinen en de metamorfose. Die ken ik. Vroeger lagen daar ook schietbanen. Was er ook een schietbaan. En nu is het een fantastisch, mooi, open natuurterrein. En toegankelijk. En met name die opmerking die u daar plaatste over daar mogen we tegenwoordig gewoon lopen. Er zijn wel wat beperkingen als het gaat om honden, maar ik denk dat dat begrijpelijk is. En voor de rest mogen we daar gewoon lopen. En binnen die beeldvorming die we op dat moment beide hebben, zou ik toch weer begrip willen vragen voor de motie die aan is genomen met betrekking tot fietspad Ballersand. Binnen diezelfde context van het samen delen van zo'n waardevol stuk natuurgebied, vanuit de invalshoek respect voor de natuur, denk ik dat de ingeslagen weg van uw organisatie, die aanvankelijk nogal onder vuur lag over de openheid van uw beheer in uw gebieden, dat daar met name nog wat winst te halen is. Het is verbeterd, maar we kijken met spanning uit naar opening van het fietspad langs de dijken. Dank u wel.
Ik weet niet of u daarop even wilt reageren. Ja, we gaan geen uitgebreide discussies voeren, maar nog wel een aanvullende vraag.
Ik heb begrip voor uw zienswijze en uw empathie met de fietser begrijp ik ook. U constateert, en dat deel ik, dus dat een groot aantal fietsers die, laat ik zeggen, van oost naar west of andersom rijden, niet voor die route zullen kiezen. En dat verlicht dus de druk aanmerkelijk. Maar voor die groep die daar nou bijzonder prijs op stelt, en u begrijpt goed wat de mensen beweegt, organiseer dan een plek, net als op Oosthoeven, waar die mensen onder beschutting dat juweel kunnen waarnemen. En ik denk dat die combinatie, uw empathie met de fietser en hetgene wat hem drijft, daar tot een uitstekend resultaat zal laten komen.
Meneer Kuiper, laatste.
Heel kort.
Meneer Daan.
Ja, ik wou u bedanken voor de presentatie, was duidelijk. Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat ik, als je het zo even zo snel opgesomd ziet, dat je soms niet beseft wat een prachtige omgeving we eigenlijk wonen. Dus dat was leuk om te zien. Tegen de wethouder zou ik nog willen zeggen, ga zo door met dit soort presentaties, want ik vind het goed om op deze manier hiervan kennis te nemen. Dus dank daarvoor.
Dank u wel. Meneer Koning.
Ja, toch maar even haken inderdaad op het verhaal van de heer De Haan. Ik ben het er helemaal mee eens, dit soort presentatie. Ik vond het verhaal van Lansom Dold erg verhelderend. En wat mij betreft, ik denk dat wij in Den Helder ontzettend veel natuur hebben. En hele grote diversiteit. En dat we daar ons wel eens weer van mogen laten doordringen, zou ik maar zeggen, wat wij hebben. En ook uw ontwikkelingen erin. En nogmaals, in het algemeen zou ik inderdaad ook wat grager wat meer presentaties willen zien. Net zoals het Helders Erfgoed, dat vind ik heel goed. Dan weet je ook steeds meer wat er leeft en wie er zo actief zijn binnen Den Helder en omstreken. Ik heb eigenlijk twee quotes, twee gevoelens opgeschreven die bij mij naar boven kwamen. Ik vind het wel apart, om natuur te hebben moet je soms natuur maken. En dat is een beetje, het lijkt altijd tegenstrijdig, maar en als je het eenmaal gemaakt hebt, moet je het ook tegen zichzelf beschermen. Dus aan de ene kant zit natuur is iets waarvan ik gevoelsmatig zeg dat ontwikkelt zich vanzelf, want dat is de natuur. Maar aan de andere kant is het wel mooi om te zien hoe de mens daar een bepaalde hand in kan hebben om dat toch te behouden voor ons. En nou, dat klinkt misschien wel heel apart, maar voor ons nageslacht. Een ander verhaal vind ik altijd, natuur is vaak een heel lastig onderwerp. Zeker in de stad als Den Helder, waar we heel veel voor staan met heel veel ontwikkelingen. En ik heb eigenlijk neergezet van, ja, je kunt er niet genoeg van krijgen, letterlijk en figuurlijk. Maar soms ook weer niet te veel van hebben. Omdat het toch weer contrasteert met de ontwikkelingen die je hier in Den Helder graag wilt hebben. Maar nogmaals, dank voor deze verhelderende presentatie. En ik hoop dat het zonnetje gauw gaat schijnen, want dan gaan we ze wat vaker de benen aangenemen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Mosk, D66.
Ook wat ons betreft, bedankt voor de presentatie. Prima. Het spreekt ons vanzelfsprekend zeer aan. Als ik voor mezelf spreek, dan zeg ik, waar blijft de tijd? Want vroeger ging ik regelmatig naar het gebied met Mijn het Otter. En dan gingen we bijna in tijgersluipgang om de rust in het gebied maar niet te verstoren. En de heer Pruiksma had het net over verandering bij GroenLinks, maar toen trokken we nog op met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. En de Partij van de Arbeid wilde nu een fietspad langs, alstublieft niet. Ik weet niet eens wat het standpunt is van mijn eigen fractie. Misschien dat ze wel gedeeltelijk zijn meegegaan met die motie. Maar ik ben het er persoonlijk helemaal niet mee eens. Rust in dit gebied, dat is aan te raden.
Dank u wel, meneer Mosk, voor uw mening. Meneer Reeners. Meneer Reeners.
Wat heeft u het moeilijk, meneer de voorzitter?
Nee, absoluut niet. Wij zijn een gesloten fractie.
Ja, nee, heel fijn. Allereerst heel hartelijk dank voor deze uitleg. Je hoort veel over het Noord-Hollandse landschap. En vaak inderdaad de negatieve berichten die ook al genoemd zijn. Je mag nergens in, want ze sluiten alles af. We geven die grond maar weg en zij mogen sluiten het af. Nou, dat is inderdaad wel iets anders dan vaak gesuggereerd wordt. En dat er bepaalde gebieden afgesloten zijn, is voor mij duidelijk. Al is het alleen maar, bij wijze van spreken, alleen maar tijdens de broedtijd. Ik heb het genoegen gehad een paar keer bij het Kuitje geweest te zijn. Het is werkelijk fantastisch, ik kan het iedereen aanraden. Maar wat mij dan opvalt, er waren een paar van die mensen die moesten daar vogeltjes tellen. Dat doen ze dan per bosjes, noem ik dat maar even. Want dan, nou. En de ene helikopter naar de andere vliegt over. Gebeurt niks, vogeltjes blijven rustig zitten. Dus hoe snel is zo'n stukje natuur verstoord? In één keer vloog een hele groep vogels op. Dus ik vraag aan een van die mensen die daar verstand van heeft. Ik heb er dus geen verstand van, dat is inmiddels wel duidelijk. Waarom vliegen ze nou op? Nou, hij zei, kijk, er vloog een roofvogel bovenin. En daar vliegen ze dus voor op. Voor zo'n hele grote roofvogel, wat wij helikopter noemen, vliegen ze niet op. En voor één simpel roofvogeltje wel. En nou is mijn vraag, hoe ver moet je nou gaan om die boel echt te verstoren? Hoeveel invloed hebben een paar fietsers, om er even bij meneer Pruiksma te blijven, hoeveel invloed hebben die erop? Mijn tweede vraag is, u heeft dat prachtige nieuwe Nollengebied, ik vind het er heel mooi uitzien. Dat is inderdaad natuur maken. Nou denk ik dat er in Nederland heel weinig plekjes natuur zijn die niet door de mens beroerd en gemaakt zijn. Hoe is nou de verbinding met, laat ik dan de oude Nollen, de Nollen van de Wind, zal ik het maar even noemen. Hoe is die verhouding? Er loopt natuurlijk een weg doorheen, dat is natuurlijk een rampenplan, denk ik dan. Zo'n ding hoort er niet doorheen te lopen, maar. Is er een verbinding met die gebieden? Onder wie valt Nollen de Wind? Is dat particulier bezit van de stichting de Nollen? Ja. Ja, oké. Okay.
Meneer Kuiper. Meneer Reeners.
Het is toegankelijk, jouw gebied.
Ja, ja.
Meneer Van Vliet, onze vogelaar.
Ja, dank u wel, voorzitter. Vanmorgen heb ik nog even langs de dijk gereden, die 5 kilometer rijk, maar dan met het autootje. En wat is nu het aparte van die dijk, die Balgzanddijk, is dat hij ook zuidgericht is. zuidgericht. Dat houdt ook in dat hij dus met in winterse omstandigheden heel snel gewoon weer kaal is. Of dat de beesten dus kaal daar kunnen forageren, omdat ze snel door de sneeuw heen zijn. Dus in die wintertijd is met name voor smieten, allerlei ganzen, meerkoeten, wilde eenden, is dat gebied, die hele dijk, dus belangrijk als voedselgebied. En anders gaan ze gewoon de agrarische gebruiksruimte in. En dan is er weer lijden in last. Vanmorgen zag ik er nog wulpen, smieten, wilde eenden, meerkoeten, bergeenden. En bergeenden kom ik zo direct op terug. Aalscholven, grauwe gans, rotgans en schoolexers. Zo in. Moest ook nog even op het verkeer letten natuurlijk. Het is natuurlijk niet alleen zo in de winter en in het voorjaar, via het Sinkcentrum. Het is niet alleen in de winter en in het voorjaar en het najaar dat het gebied gebruikt wordt. Maar met name in het voorjaar, dan krijg je daar hele grote groepen bergeenden en kokmeeuwen. En vanmorgen begon dat al met die grote groepen bergeenden. Die vormen daar sozen en die gaan daar baltsen. Dat is een baltsgebied. En vandaar ook dat die dijk die moet gewoon vrij blijven. Het is eigenlijk een van de weinige gebieden waar ze dit gedrag nog ongestoord kunnen doen. En wij hebben, want ik ben ooit nog op de open dagen van Landschap Noord-Holland heb ik als gids gefungeerd. En toen hebben we dat uitgeprobeerd, die verstoring waar we het over hebben. En je hoeft alleen maar je hoofd eroverheen te doen. Dat is heel raar. Je komt als eerste, doe je hoofd eroverheen. Dan krijg je een cirkel van zo'n 200 meter die dan in één keer vrij wordt. We hebben het daarna geprobeerd met iemand die rechtop ging staan. En dan krijg je een hele grote cirkel die gewoon in één keer helemaal leeg is. En dat krijg je natuurlijk op die dijk ook. De broedkolonies bevinden zich direct achter die dijk. En het is heel wat anders dan in Groningen, waar je eerst hele grote kwellers hebt. En daarbuiten gebeuren die broedactiviteiten. En juist omdat het walzand een heel voedselrijk deel is van de Waddenzee, rijker dan elders, hebben wij deze natuur daar zo. Dus dat wou ik aanvullend even zeggen op de heer Kuipers zijn verhaal, waar ik erg content mee ben.
Maar u heeft het wel gezien, u heeft het wel waargenomen.
Ja, ja, we hebben het uitgeprobeerd.
Dat anderen dat ook wel eens zouden willen zien.
Meneer Pijkman.
Ja.
Meneer Vliet, gaat u verder.
En er is natuurlijk, er ligt altijd nog vanaf de burgemeester Lovingstraat bij Bresant tot bij de N249 kan nog een stuk fietspad bijgebouwd worden. En dan kun je op die manier dus aan de fietsers toch een stukje goede verbinding geven. Zodat je dus van Eerbeeksluis tot aan bijna Den Helder goed kan rijden. En je kunt met een bootje kun je er altijd langs, dus voor de echte liefhebbers. Dan als tweede tapuit. Konijnen, tapuiten gaan natuurlijk helemaal samen. Dat doen we daar nog wat mee. Want we hebben ooit, een jaar of anderhalf geleden, de tapuit als ambassadeur van de gemeente Den Helder verklaard. En het zou goed wezen om dit jaar daar, vorig jaar Napoleonjaar gehad, om dit jaar toch wat meer met die tapuit te doen. En ik kan met name die Duinroodjesvallei. In de Noordduinen kan ik u aanbevelen om die regelmatig toch eens even goed te befietsen, want daar barst het echt van de tapuiten. En volgens mij moeten we daar eens een helder gewoon wat te doen, want we hebben hem tenslotte als ambassadeursoort in verband met het biodiversiteitsplan van de regering hebben hem aangeboden. Dus. Als derde, en daar heb ik wel een probleem met de heer Kuiper, en dat is toch dat gebruik van gif voor die rimpelrozen. Ik heb even gekeken naar het middel. Schadelijk bij opname door de mond. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op langere termijn schadelijke effecten veroorzaken. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. En ik ben er nog geen ongeboren kinderen tegengekomen. Maar het laat al zien dat dat middel gewoon niet in natuurgebieden gebruikt moet worden. En waar hebben we het eigenlijk over? Het gaat om zo'n 7 tot 10 hectare die met rimpelrozen. Dat zijn die rozen waar die prachtige bottels op zitten. Waar de groenlingen heel veel van houden.
op 3500 hectare, wat de Helders en Noord, of wat de Noordduinen betreft, houdt het in dat het ongeveer 0,02% van de oppervlakte van de Noordduinen, dat daar wat rimpelroos zitten. En ik begrijp wel, ik heb ook de website van de regering doorgelezen, die over Natura 2000 gebieden heeft. En daar staat nergens, wordt daar gepraat over uitroeien van deze soort. En laten we eerlijk wezen, ook de konijn is gewoon een exoot. En zonder konijnen geen tapuiten. En zonder tapuiten hadden we hier gewoon een hele mooie crossbaan doorheen kunnen leggen.
Meneer Van Ruud,
wat mij betreft, afsluitend, wat mijn fractie betreft, stop hiermee en schakel de vrijwilligersorganisatie in. Uw werkgroep Vrijwillig Landschapbeheer, daar zitten echte buffels die dit probleem in de komende jaren kunnen vrijmaken zonder het gebruik van dit soort gif. En daar wilt u personeel ook niet aan blootstellen. Dat was het. Dank u wel.
Meneer Kuiper, wilt u hier nog op reageren? Of zegt u van... Dank u wel. Dan gaan we verder met mevrouw Dekker.
Nou, ik denk dat alles wel gezegd is, dus ik wil alleen de heer Kuiper even vriendelijk bedanken.
Ik denk dat meneer Rijf daar iets anders over denkt.
Ja, ik heb wel een paar opmerkingen nog, maar ook wel een paar vragen. En ook natuurlijk dank voor uw presentatie. En Landschap Noord-Holland heeft er blijk van gegeven dat ze ook meedenken en de mensen in staat stellen om te genieten van de natuur, ook op andere wijze, want... Er hingen uitnodigingen op de Harmplas en in het refugium in de richting van de schaatsers. Wel met het verzoek om hekwerken niet kapot te maken, met het risico dat dan de Schotse hooglanders de straat oplopen. En wat gebeurt er? Er zijn er toch altijd weer mensen die de draad van het hek kapot hebben gemaakt, maar dat is inmiddels weer hersteld, dus dat is jammer. En dat risico loop je natuurlijk ook wel bij dat fietspad. Ten aanzien van het fietspad nog een suggestie. En u hoeft mij, ik heb daar geen vraag over, maar nog wel een suggestie van. Ik heb de heer Van Vliet ook een aantal jaargetijden horen noemen, niet de zomer. Misschien is het wat om buiten broedtijd, dus in de zomer, het bij wijze van proef een keer open te stellen. En misschien halverwege de Ballastzanddijk een uitkijkpunt te maken. Want u heeft natuurlijk... De redenen aangevoerd waarom je de andere kant zou willen fietsen. Maar goed, het is ook leuk de ene kant heen, de andere kant terug, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dus dat even nog met betrekking tot het fietspad. Een vraagje over die rimpelroos, want voor mijn begrip, maar zijn dat die duinroosjes die je dus ook gewoon in de duin... Oh, dat is iets anders, dat is niet die laagbloei.
Dat zijn de rozenwortels.
Oh, de rozenwortels, oké. En dat gifmiddel, want ik bedoel, wij hebben natuurlijk ook veel last van de Amerikaanse vogelkers die niet uit te roeien is. Want ik heb ook ik zit dan ook bij de mensen die dan met zo'n werkdag eens meedoen. En dan zijn we flink in de weer. En het is ook een goed te herkennen gewas door het te knakken en te ruiken. Maar ik heb ook de vrijwilligers gezien die een hele stuk hebben uitgespit. En dan het jaar erop komt het toch weer terug. Dus heel hardnekkig. Maar is dat misschien ook te bestrijden met een dergelijk bestrijdend middel? Door dat met de kwast in te smeren. En dan hebben we natuurlijk in het refugium zelf nog de zwarte els. Waar ook heel veel geld in is gaan zitten. Omdat dat in een later stadium is teruggedrongen. Maar goed. Even kijken of ik nog meer had. Oh ja, en ik had ook nog een vraagje. Want volgens mij wordt dat ook de 9e bezocht. Als ik het uit mijn hoofd zo heb. Dat is tegenover het Zwanenwater. Dat natuurgebiedje aan de andere kant.
Ja, niet tegen het Zwanenwater, maar ten noorden van Callantsoog.
Ten noorden van
Steden. De Zandpolder.
Oké. Maar het gaat, want eventjes voor Den Helder, op een gegeven moment is er bij Mariendal is er afgegraven en dan krijg je dus dat die waterstand daar vanuit de duin omhoog gaat. En bij mijn weten is dat ten zuiden van Callantsoog. Ik weet niet of dat landschap Noord-Holland daar iets heeft. Maar daar is toen een afscheiding gemaakt in de grond om te voorkomen dat die twee waters met elkaar in verbinding zouden komen. Wat is daar de reden van?
Ja, dat is gedaan, dat is inderdaad door natuurmonumenten gedaan. En dat is inderdaad gedaan in de tijd dat het vooral agrarisch gebruik was. Ja. Die binnenduinrand, zou ik maar zeggen. Daar. Ja. En de boeren dus absoluut niet het hoge water wilden hebben.
Oké.
En ik weet niet hoe het nu is, maar het zou me niet verwonderen als ze dat scherm er weer uit zou willen hebben.
Oké, dus dat is gewoon een kwestie van de waterstand geweest, ja. Maar niet de kwaliteit waard.
Nee, oké. De waterkwaliteit vanuit de duinen is gewoon perfect. Ja. Dat is het mooiste water wat je kan hebben.
Ja, precies.
Het is niet voor niks dat daar vroeger drinkwater ook in Den Helder van gemaakt werd.
Ja. Nou, en dan heb ik nog één opmerking over het gedrag van de vogelstal. Als ik dat 30 jaar lang werkzaam op ECN heb meegemaakt. En de voorzitter die kan daar ook over meepraten. Maar we hebben daar natuurlijk altijd die broedkolonies van zilvermeeuwen gehad. Nou, dan konden we gewoon, je moest daar niet vervelend gaan lopen doen. Maar dan kon je gewoon doorheen lopen. En die vogels die zijn op een gegeven moment andere dingen daar gaan doen vanwege de vossen. En dan zijn die vogels ook slim, want die zijn gewoon bovenop platte daken van de gebouwen gaan nestelen. Tot overmaat van ramp met verstopte goten en dat soort toestanden. Maar goed, om maar aan te geven, als het gaat over het gedrag van die vogels. Maar ja, daar heeft u wel een punt als je zegt van trekvogels, die zitten daar niet het jaar rond en die reageren dan mogelijk weer anders.
Goed, meneer Kuiper. En mevrouw Kaag, hartelijk dank. En ook hartelijk dank voor de cadeautjes die we ook deze keer weer gekregen hebben. En ik wil de commissie nogmaals wijzen op de opening van de Zandpolder en het Nollenlandschap bij Den Helder. Wat op 9 maart aanstaande wordt gehouden. En ik denk dat we de opmerking van de commissie dat ze dit soort presentaties op prijs stellen. Wethouder, neem het harte.
Ja, voorzitter. Wil ik nog even op reageren. Ik ben met
heel kort.
De wethouder volledig eens. Deze voorstellingen die zijn erg leuk. Ook omdat we in een andere situatie daar nog al over gedebatteerd hebben. En als je dan op deze wijze een terugkoppeling krijgt, is dat erg leuk. En als de wethouder plannen maakt voor de toekomst om dit te herhalen, dan zou ik eigenlijk willen opmerken dat de Rose Garden ook inmiddels open.
Het is een natuuronderwerp, maar laten we het vooral bij Landschap Noord-Holland houden. Goed, dames en heren. Dan gaan we verder met agenda punt 6. En dat is het voorstel tot vaststellen van een verordening tot wijziging van de bouwverordening. Ja, ik was al even bang dat we geen wethouder hadden. Eventjes de achtergrond. Naar verwachting treedt het nieuwe bouwbesluit op 1 april 2012 in werking. Gelijktijdig met het nieuwe bouwbesluit treden ook wijzigingen van de woningwet in werking. En daarmee worden het aantal onderwerpen dat in de gemeentelijke bouwverordening moet worden geregeld, is slechts 3. Stedenbouwkundige voorschriften, bouwen op verontreinigde bodem en procedurele welstandsvoorschriften. Voor u ligt een verordening die hierop gebaseerd is en u wordt gevraagd om hierover een advies voor de raad te geven. We waren net aan de rechterkant begonnen, dus beginnen we deze keer aan de linkerkant met de heer Bekker.
Dank u voorzitter. Nou, wij hebben dat stuk bestudeerd en wij als VVD vinden het natuurlijk geweldig dat de regelgeving in dit geval weer wat wordt teruggedrongen en overzichtelijker en inzichtelijker wordt gemaakt. Dus wat dat betreft maakt hij weer een herrie hierop. Om maar even wat anders te zeggen. Dus nou, wij zijn daar wel heel content mee. Toch heb ik nog wel een vraag. En dan vooral wat betreft de welstandsverordening, die natuurlijk ook onder deze paraplu een beetje was. Er zijn toch landelijk wel wat voorbeelden dat met het terugdringen van de regelgeving ook daarna gekeken kan worden. En ik wou eigenlijk aan de wethouder vragen in eerste instantie of onze gemeente ook voornemens is om dat aan te passen. En ik wil dan even wijzen op een voorbeeldje wat ik vond in Zoetermeer. Daar is de regelgeving ook aan de hand van hetzelfde wat hier voor ligt aangepast. En ja, ik zou zeggen misschien een terugkoppeling naar Zoetermeer om te kijken of wij onze regelgeving voor wat betreft die welstand ook kunnen aanpassen. Dat het meer facultatief wordt voor bepaalde zaken. En uiteraard voor de grotere zaken is er natuurlijk wel een bepaalde vorm van Welstand blijft natuurlijk altijd nodig, maar wildgroei lijkt ons ook niet helemaal op de juiste plek. Maar weer wat liberaler ermee omgaan lijkt ons wel duidelijk, omdat de huidige nieuwe regelgeving eigenlijk ook wel heel goed omschrijft wat wel en niet kan. En als iedereen zich daaraan houdt, is die welstandsnorm denk ik meer facultatief als anders. Maar ik wilde graag een antwoord van de wethouder over horen. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel. We gaan verder met mevrouw Dekker. Trots.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Nou, ook wij zijn blij met de bouwverordening of het bouwbesluit 2012. Hoopregels worden inderdaad vervangen van het regionale of het algemeen beleid hier door het landelijke. Wat ook heel fijn is, is dat de veiligheidseisen van de installaties, de ventilatie en de brandveiligheid nu goed zijn aangepakt. Ook het verplicht doorsturen naar de meldkamer van de brandmelders bij ziekenhuizen en kinderdagverblijven en dat soort dingen. Ik denk dat het een stuk veiliger op wordt. Dus eigenlijk voor de rest geen opmerkingen. Ik denk dat we hem goed over moeten nemen.
Dank u wel. De heer Vliet, GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Het bouwbesluit 2003 was het vorige bouwbesluit. En dat bouwbesluit 2003 was ook de oorzaak ervan dat een groot deel van de Nederlandse huismuskolonies is weggevaagd. Omdat daarin staat dat de gaten niet groter dan 1 centimeter mogen wezen. En men heeft gelukkig in deze bouwbesluit 2012 dit gerepareerd door te zeggen van dat gaten om dus huismussen weer onder de daken te laten broeden, dat gewoon is toegestaan. Staat er 2 keer in, dus leest u het nog een keer na. Dat bouwbesluit is natuurlijk een gevolg daarop, is dit document waar we het nu over hebben, de bouwverordening. Bouwverordening die moet elke gemeente hebben. En ja, wat mijn fractie betreft, ik heb nog een keer gekeken. En ja, wij vinden het een soort uitleefdocument voor de ambtenaar en een hersenbreker voor de burger. Weer een document waar je rekening mee moet houden, terwijl alles al staat in onze bestemmingsplannen. En wat GroenLinks betreft, wat ons betreft, gaan we dit snel uitfaseren, indien mogelijk. Dat was het.
Dank u wel. De heer Reenders, Stadspartij.
Dank u wel, meneer voorzitter. Nou, wij hebben er ook naar gekeken. En op een gegeven moment had ik het gevoel, moet ik nou ook de oude ernaast leggen en dan kijken van, wat zijn de verschillen? Maar dan kun je ook een ambtenaar bellen en gewoon vragen van, joh, waar moeten we op letten? En daar kwamen we er wel achter dat je eigenlijk niet zoveel kunt als gemeente. Je bent gebonden aan het landelijk gebeuren, waar duidelijk lijnen nu korter zijn, regeltjes voor ons gevoel simpeler. Dus wij zijn er in die zin wel blij mee. Het enige waar wat ons niet helemaal duidelijk is, is met die sloopvergunningen, met meldingsplicht. Hoe we dat precies moeten zien, snappen we niet zo goed. Hoe gaat het met asbestsanering? We hebben het idee dat daar een beetje allemaal wat losser zit, hoewel er wel wettelijke wetgeving is, maar die valt niet onder dit verhaal. Dat is een andere wetgeving. En dan hebben we over de omgevingsvergunning, die beslissingstermijn, die is verlengd. Dat snappen we ook niet helemaal waar dat voor is. Dus dat zijn eigenlijk onze vragen, maar ja, voor de rest is het voor ons, dat moet ik dan wel zeggen, geloof ik, een hamerstuk. Dan hoeven we geen tweede ronde te doen.
Meneer Reenders, dat gaat goed. Meneer Kuipers, D66.
Voorzitter, dank u wel. Het nieuwe bouwbesluit bevat inderdaad de regelgeving die door de centrale overheid is opgesteld. En die zal na accordering ook wel ingaan ergens 1 april. De bouwverordening is door dat nieuwe bouwbesluit natuurlijk drastisch teruggeschroefd. Er zijn nog maar een paar punten waarop de gemeente nog wat kan doen. Dus wij denken dat de gemeente inderdaad op een ordentelijke manier deze punten zal verwerken en de uitwerking als zodanig hier voor ons ligt. Er zijn natuurlijk altijd veranderingen die je zou willen zien toegevoegd, maar daar kom ik later nog even op terug. Er wordt worden in ieder geval weinig mogelijkheden geboden, ook al zoals dat door het VNG wordt geconcludeerd. En uiteindelijk zal de bouwverordening komen te vervallen. En is dit document eigenlijk een soort afbouwverordening. Waar wij wel een aantal opmerkingen over willen maken en wat vragen over hebben, is het volgende. Wij maken ons wat zorgen over een bepaalde manier van wonen en bouwen in de toekomst. En dat is en die wordt ons ingegeven door de vergrijzing. En die dwingt ons dan met name te denken in toekomstperspectieven voor zowel ouderen als jongeren. Veel mensen met koophuizen worden momenteel geconfronteerd met de vraag hoe zij in de toekomst in hun huis kunnen blijven wonen. Want bij het ouder worden neemt het risico op fysieke barrières toe en de mobiliteit neemt af. En vaak wordt dan een beroep gedaan op voorziening in het kader van de WMO, maar deze ondersteuning staat sterk onder druk. Enerzijds door de bezuinigingsmaatregelen van de overheid en anderzijds door de toename van het aantal mensen dat gebruik wil maken van die regelingen. En wij zien in de toekomst die regeling eigenlijk helemaal verdwijnen. Wijzigingen binnenshuis worden al voor een groot aantal zaken gerealiseerd als het om kleinere zaken gaat met trapliften, aangepaste toiletten en badkamers, etc. Maar als het gaat om grotere aanpassingen zoals aanbouw van een extra ruimte om later gelijkvloers te kunnen leven en wonen, dan loopt men toch tegen een groot aantal belemmeringen op, zoals bouwvoorschriften, maar ook bestemmingsplannen. En om die reden komen wij met dit punt. Daarnaast is er ook een bepaalde onwil om vanuit de gemeente out of the box te denken, om het maar zo te noemen, en te kijken hoe bepaalde onmogelijk lijkende aanpassingen wel zouden kunnen worden gerealiseerd. Er wordt momenteel te veel gekeken naar de redenen om iets niet te doen als naar de redenen om iets wel te doen. En daar zijn actuele voorbeelden van hoe het niet zou moeten. Die hebben wij ook wel, maar daar ga ik voor de rest nu even niet op in. Binnen de fractie van D66 leeft de behoefte om te komen tot een wijziging van het beleid in de gemeente voor wat betreft deze gevallen. De voornaamste redenen daarvoor zijn dat de gemeente het belang van de burger zou moeten dienen als het gaat om te kijken naar mogelijkheden ter realisatie en het zoeken naar oplossingen. Voor de toekomst betekent dit een ontlasting van het budget voor de voorziening uit de WMO en een omslag in het denken bij onze ambtenaren, maar ook het bestuur. En daar behoren wij natuurlijk ook toe. Dus als het gaat om het tegemoettreden van de aanvragers, vragen wij tevens het gemeentebestuur daar creativiteit op los te laten en mogelijk maken wat kan en waar het kan en meer toekomstgericht denken. Ik hoor graag een reactie van de wethouder hierop. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Koning, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, ik kan er heel kort over zijn. Wat ons betreft is het gewoon een hamerpunt. Het lijkt me allemaal duidelijk. En ook de regelvermindering zoals we in het coalitieprogramma hebben voorgeschreven en voorgesteld en graag uitgewerkt willen zien, is dit een heel concreet voorbeeld. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar het verhaal van de heer Kuipers. We hebben natuurlijk al eerder de inschuifwoning gehad, volgens mij, van de Stadspartij. Dit lijkt op een iets ander verhaal, maar ik denk dat het wel erg aansluit op de toekomst waar wij met z'n allen naartoe gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe daar het een en ander in bewerkstelligd kan worden. Dus voor zover, voorzitter, dank u wel.
Dank u wel. Behoorlijk bestuur, de heer De Haan.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, van ons een beetje dezelfde lijn. We moeten ons aanpassen aan de hogere wetgever die ons dit opgelegd heeft. Nou, volgens mij laat het weinig ruimte over voor een bepaalde inkleuring van onze kant. Dus wat ons betreft ook een hamerstuk.
Dank u wel, meneer Pruiksma, Partij van de Arbeid.
Voorzitter, dank u wel. Ik zou om te beginnen naar de heer Bekker willen gaan. In zijn betoog stelde de heer Bekker eigenlijk de welstandsnota ter discussie, het welstandsbeleid. En dan wil ik daar even op reageren, want het is uit een liberale hoek dat 110 jaar geleden de welstandsgedachte is ontstaan. En dat was toen een bescherming van de buren tegen, laat ik zeggen, minder schone gebouwen die daarnaast gebouwd zouden kunnen worden. En op grond daarvan waardevermindering van de eigenaar van zo'n stuk onroerend goed. En daarom is het opmerkelijk dat nu een liberaal een inzicht ontwikkelt om dat te realiseren. Aan de andere kant beseft u wel dat onze strijd tegen verpaupering in de stad volledig geënt is op het bestaan van een welstandsnota. Op het moment dat je als gemeente geen welstandsnota hebt, heb je ook geen middelen om de verpaupering aan te pakken. En door die welstandsnota zegt de wet van 1 april 2007, u kunt hierdoor de burger verplichten om de buitenkant van zijn woning op orde te brengen. Dus ik zou dat nog even in overweging willen nemen, dit soort standpunten die wellicht bij u of in uw kringen leeft. En vervolgens, voorzitter, het was of ik kerkklokken hoorde luiden toen ik de heer Kuiper hoorde spreken. Wat een fantastisch betoog. Ik ben het helemaal met hem eens. Ja, vind ik ook goed. En het gaat mij om de inhoud. Ik was hier stil van, maar vooral verheugd. Wat betreft het type woning wat de heer Wolken Kuipers voorschreef, dat kennen we natuurlijk. Dat heet in ons geval levensloopbestendig bouwen en wonen. Dat hebben we een aantal jaren geleden al op eenzelfde wijze aan de orde gesteld. En dat deden we om dezelfde reden dat we in uitvoering, in de praktijk, met probleemgevallen, in dit geval dan functionerend in de commissie beroep en bezwaar, die uit onze samenleving zo schrijnend waren en onbegrijpelijk, dat we ook toen gevraagd hebben om een verandering in beleid, om, laat ik zeggen, hulp of aanpassing naar de levensomstandigheden van onze bewoners mogelijk te maken. En het is voor mij een verademing dat ik deze geluiden bij D66 vandaan hoor komen. Voor de rest, inhoudelijk van dit stuk, een hamerstuk, ben ik er helemaal mee eens.
Dank u wel. Als laatste CDA, de heer Burgraaf.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik daar ook mee beginnen. Het is een logische vervolg op de landelijke regelgeving. Dus voor ons zijn er weinig vragen. Maar het verhaal van meneer Kuiper van D66, dat spreekt wel aan. Want ik denk dat het wel leuk is om dan bij een bouwmarkt zo'n houten bungalowtje in de tuin van je kinderen te kunnen laten neerzetten. Waar je dan als ouder nog een paar gelukkige jaren kan hebben. Maar...
Dat bedoelde je niet?
Oh. Echt niet. Ja, Andries, ik dacht, jij begint over je containers. En mijn zoon zit in de blokhutten, dus ik denk, nou, laat ik het proberen. Maar grapje hoor.
Het was een hamerpunt. Dank u wel. Dan wil ik het woord geven aan de wethouder.
Ja, voorzitter, dank u wel. Deze wethouder heeft geen strakke presentatie met beamer en insprekers. Maar gewoon eigenlijk een heel en ook geen boekjes. Maar een heel technisch stuk leggen we vanavond aan u voor. Velen zeiden het al, hè. Dank ook daarvoor voor de steun die gegeven wordt. Naar aanleiding van het landelijk bouwbesluit dat weer de mussenpopulatie ten goede moet komen, meneer Van Vliet. Omdat er grotere gaatjes in de muur mogen. Een pro-mus-bouwbesluit, nou, hoe mooi kan het leven zijn. Maar dank voor de steun. Deregulering, het is door meerdere partijen genoemd. VVD grijpt deze bouwverordening aan. Enigszins oneigenlijk, maar ach, daar zijn we politici voor, zullen we maar zeggen. Om meteen een knuppeltje in het hok van de welstandsnota te gooien. De welstandsnota is momenteel in behandeling en zal, naar ik aanneem, medio 2012 ook nog ter bespreking aan u worden voorgelegd. En ik stel voor dat u dan die discussie voert en dat iedereen zich dan ook op dezelfde wijze heeft voorbereid. Maar uw standpunt is in ieder geval duidelijk en zo ook het standpunt van de heer Pruiksma en zijn fractie. Voorzitter, De stadspartij bij monden van de heer Reenders, die vond het wat verwarrend over slopen, asbest. Dat is nu in dat bouwbesluit dan geregeld en niet meer in de bouwverordening. Maar er staat nog wel iets over melden. Dat heeft te maken met de arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden met betrekking tot die asbest en zo. En daar kunt u zich ongetwijfeld van alles bij voorstellen, want dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. De omgevingsvergunning, de beslissingstermijn verlengd. Ja, dat is het verwerken van de nieuwe wet WABO. Dan wordt dat op deze manier ook verwerkt. Daar heeft u ongetwijfeld alle begrip voor. De D66-fractie heeft natuurlijk gelijk als ze zegt van, meerdere zeiden dat ook, dat het eigenlijk, het is een bouwverordening, maar ook een afbouwverordening. Want ik weet niet of wij het nog mee zullen maken, maar uiteindelijk zal deze bouwverordening overbodig worden en wordt alles, zeg maar, landelijk geregeld. Of in andere nota's. U had het niet over containerwonen en het mocht ook geen blokhutten heten. Maar u heeft het wel over bestaande bouw, als ik uw betoog goed beluisterd heb. Dus niet zozeer nieuwbouw, hè, de kangoeroewoningen zoals ze ook bekend zijn. Maar ook bestaande bouw, daar houdt u ook een warm pleidooi voor. Ik snap waar u heen wilt en waar uw sympathie ligt en ook waar het vandaan komt. Maar dat is niet iets wat we met deze bouwverordening kunnen regelen, zeg maar. Dat maakt namelijk onderdeel uit van de besluit omgevingsrecht. En dan zou het vrijstellingenbeleid verruimd moeten worden. Nou, daar wil ik een keer naar kijken met u, voor u. En dan koppel ik dat nog een keer aan u en de rest van de commissie terug, wat de bevindingen zijn en wat voor ruimte er in de vrijstellingsruimte mogelijk zit om dit soort zaken eventueel mogelijk te maken en wat de voor- en nadelen daarvan zouden kunnen zijn. En dan denk ik dat ik in grote lijnen de commissie beantwoord heb, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Ik heb ook van eigenlijk de meeste van u gehoord dat het als hamerpunt door zou kunnen gaan. Toch wil ik even kijken of er nog een eventuele brandende vraag is. En ook wil ik graag van de partijen die nog geen advies hebben uitgebracht, hun advies graag horen. De heer Becker.
Dank u, voorzitter. Nou, even ter reactie op de heer Pruiksma. Het is natuurlijk niet zo dat wij de verpaupering zouden willen bevorderen, de VVD. Is ook voor een prachtige woonomgeving voor een ieder, waar ik op doelde met mijn opmerking over de welstandnota, is meer dat die op een liberalere wijze uitgevoerd zou kunnen worden. En het voorbeeld wat ik noemde is Welstandscommissie Nieuwe Stijl in Zoetermeer. En daar werkt het prima. Ze stellen dat tegelijkertijd in werking met hun nota, hetzelfde onderwerp wat we nu hebben met de nieuwe wet. En zij hebben ook aangegeven dat ze dat na 2 jaar gaan evalueren. Dus het is alleen maar een voorstel om daar even naar te kijken. Dus het is niet zo dat wij nu voorstellen van afschaffen van alles en wild groei in onze stad. Dat is niet zo. En verder op de vraag van de voorzitter, voor ons is het wat dat betreft ook een hamerpunt. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Dekker, hamerpunt. GroenLinks.
Hamersdruk, voorzitter.
Stadspartij had ook aangegeven dat het hamerpunt was. D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons is het uiteraard ook een hamerpunt. Want als ik het goed beluister, gaan wij hier niet heel erg over. Nee, waar het in mijn betoog ook om gaat, dat is aan de ene kant natuurlijk nieuwbouwwoningen. Maar je kunt ook een andere bouwvorm en woningtype vorm gaan toepassen. Als het gaat bijvoorbeeld om gebieden waar volop ruimte is, dus voldoende kavelgrootte hebt en je wellicht meer een hoger percentage kunt bebouwen, kun je meer naar semi-bungalows toe. En dat klinkt duur, maar dat hoeft niet altijd duur te zijn. Dat heeft gewoon met de bouwvorm te maken. Daarnaast zie je in omliggende gemeenten bij ons al voorbeelden van units, en dat is wel wat de heer Pruiksma een beetje bedoelt, want je kunt het opvatten als containers, maar het is een soort prefabbouw, die plak je gewoon aan je huis vast en daar kun je hetzelfde bekleding tegenaan zetten als je huis, dus je kunt het aftimmeren met hout, maar ook met gewoon metselwerk. Daarnaast is het zo, kijk, we hebben natuurlijk een aantal voorbeelden van mensen die graag hun huis zouden willen aanpassen en daar nu de gelegenheid niet voor krijgen. En die worden dus gedwongen A, om te verkopen, omdat ze dan zouden moeten verkassen. Maar dat lukt momenteel gewoon niet, dus ze hebben de tijd tegen. Hè? Dus de kinderen zeggen van ja, kom even pa, het moet minimaal 3 ton opleveren. Ja, dat krijg je nu gewoon niet. Dus, nee, dus daar zit een rem op. Daarnaast is het zo dat ze door die beweging worden die mensen gedwongen om voorzieningen aan te vragen bij de WMO. Dan word je weer teruggestuurd, dan moet je weer een medische verklaring hebben. Nou ja. Dus je bent allerlei zelfinitiatief ontzettend aan het beperken. Want er zijn heel veel mensen die nemen gewoon die verantwoordelijkheid wel. En die willen dat helemaal niet afwentelen op de samenleving. Maar die hebben gewoon geen keus. En dat is eigenlijk waar wij dus voor pleiten. Dus wij zouden heel graag de discussie met de wethouder aan willen voor het vrijstellingenbeleid. En met name dan de aanpassingen die erop te behalen zijn. Dus dank u wel voor uw reactie.
En de overige fracties hebben allemaal aangegeven dat het een hamerpunt is.
Ja, maar ik wil toch nog even reageren.
Meneer Kuipers.
Ja, meneer Kuipers, ik ben het met u eens. De aanpassingen van de woning, dat zou wellicht mogelijkheden geven. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar ik zou u willen wijzen op een geval, een case uit 1999. Daar was een mevrouw in Nieuwendenhelder. Die woonde 47 jaar op dezelfde plek. Kreeg nu wat last van de knieën en kon de trap niet meer op. Toen vroeg ze volgens de verordening om een traplift, WMO. En ze verwachtte dat ze die zou krijgen op grond van haar handicap. En zodoende langer in haar woning kon blijven. Echter, er bestaat een regeling dat zo'n voorziening goedkoop en efficiënt moet zijn. En dat betekent dat de mevrouw werd de vergelijking gemaakt tussen een traplift 9000 gulden en het verhuizen 4700 gulden. En ze werd gedwongen om te gaan verhuizen. En als je 47 jaar in je woning woont en je krijgt dat voorgeschoteld, dan ben ik het met u eens. Dat vind ik een schande. En dat is terug te voeren op het beleid van de gemeente. En dan ben ik het helemaal met u eens.
Dank u wel. Ik wil dit punt afsluiten en concluderen dat het als hamerpunt doorgaat naar de raad. We hebben van de wethouder gehoord dat zij wil kijken naar aanleiding van de opmerking van onder andere D66 naar de vrijstellingsruimte. En dat daar nog een keer op wordt teruggekomen. En daarmee wil ik dit punt afsluiten. Er blijven nog 3 over. Dat is de besluitlijst. Nou, die is de kennisname. De termijnplanning is ook de kennisname. En dan sluit ik deze vergadering en dan dank u hartelijk. En ik wens u een prettige avond.